In Thessalonicenzen, bij de brieven aan de Thessalonicenzen, waren wij vanmorgen, voor mijn oude, gisteren alweer, ja, de tijd gaat snel. Die verspreking die heb ik een paar keer vaker gehoord van de week trouwens. Wij weten nauwelijks hoe laat het is, in welk deel van de dag, maar toen maar weer. Wij waren in Thessalonicenzen. En het voert nou te ver om daar uitgebreider op in te gaan, maar de structuur van die Nieuwtestamentische brieven is zodanig dat we inderdaad in de beide Thessalonicense brieven zijn aangekomen bij wat dan zou moeten heten de toekomst van de gemeente. Het is de groep Romeinenbrief over hoe het zo gekomen is, de groep Efezebrief over wat dan de situatie is van de gemeente, en dan krijg je de Thessalonicense brieven over de toekomst van de gemeente, want zo steekt die structuur in elkaar. Er zijn altijd discussies over, ik weet het, ik ben me dat bewust. En er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar er staan wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En dat zijn wij niet, want wij gaan voor die tijd naar de hemel. Dan zeg ik, dat is voorbarig, want dat is nou juist precies wat in 1 Thessalonicense uitgelegd wordt. Daar staat dat wij die levend overblijven niet voorkomen, degenen die ontslapen zijn. Waarom dan niet? Omdat wij voor die tijd veranderd zullen worden. Maar wel degelijk levend overblijven. Want zie, ik vertel u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen veranderd worden. Dus zo zit dat. Maar het gaat dus wel degelijk over de gemeente van vandaag, onderweg naar de toekomst. Iemand zei, maar 7 jaar daarvoor, dat is toch ruim daarvoor. Dan zeg ik, nou, dat is 0,3%. Als u dat ruim vindt, 0,3%. 7 jaar van 2000 jaar, toch? Hoezo? Dat is te verwaarlozen. En dat is waar het over gaat. Voor die tijd gaan wij hem tegemoet. Dat is normaal. Voordat Paulus in Rome aankomt, gaan de broeders hem tegemoet. Om daarna samen met hem in Rome te arriveren. Daar is niks moeilijks aan, niks enzovoorts. Alle andere redeneringen met betrekking tot 1 Thessalonicense 4 en eventueel 2 Thessalonicense 2 hebben van doen met het zogeheten ultradispensationalisme, dat er vanuit gaat dat op de Pinksterdag niemand wist waar het over ging en dat ze allemaal dachten dat het koninkrijk er stond zou openbaar worden. Zelfs de Heer zelf schijnt dat nog gedacht te hebben, enzovoorts. Dan heeft men toch heel wat gemist in het Oude Testament al. Maar zeker ook in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dus ja, ik vind niet dat ik daar serieuzer op in hoef te gaan dan dit. Dus het hele punt is, wij zijn gemeente van eerstgeborenen. Wij zouden met Christus in heerlijkheid geopenbaard worden. En daarom gaan wij hem tegemoet in de lucht. De Heer zou komen met zijn volk, dan wel met zijn loon. Dat is Jesaja. En daar wordt uitgelegd dat het loon inderdaad een volk is en dat zijn wij. En bovendien dat we de bruidegom zijn. En zullen trouwen met de bruid, dat is Israël. In de toekomst. Dat is Jesaja, maar goed. Zeg maar, ik moet het daarbij laten, want wij moeten nog naar Openbaring. Want de lijn die ik aanhoud is niet schriftgedeelten die over dat soort zaken spreken. Maar de lijn die ik aanhoud is dat ik schriftgedeelten aanhoud die rechtstreeks, expliciet gelinkt zijn, verbonden zijn aan of met de 70ste week van Daniël. En daarom neem ik u nu mee naar Openbaring. Dat wordt dan Openbaring 6. Want daar is een directe verbinding. Waarbij ik er maar op wijs dat wij in Openbaring 1, dit is snel hè, Openbaring 1 vinden we een voorstelling van wie de Heer Jezus is. Op dezelfde manier als in Daniël 10, je zou eraan moeten denken als je het leest. En dan heb je meteen een kortsluiting tussen Daniël en Openbaring, terecht. Daarna volgen hoofdstuk 2 en 3, waarin een overzicht wordt gegeven op verborgen wijze van de geschiedenis der verborgenheid. Populairder gezegd, er wordt op symbolische wijze een weergave gegeven van wat wij dan maar noemen de kerkgeschiedenis. Dat is wat het is. De uiterlijke vorm van het christendom, wat er voor door moet gaan in deze wereld. Wat er zo van terechtkomt. En als men dat niet wil zien, dan is dat in de eerste plaats gewoonlijk omdat men het inconvenient vindt. Dat heb ik van een Amerikaanse vicepresident geleerd, dat woord inconvenient. Inconvenient truth, het komt niet uit, dus men wil het niet weten. Want ja, je wil niet weten dat daar dus allemaal oordelen uitgesproken worden over wat de Heer ervan vindt eigenlijk, wat er hier op aarde met het christendom gebeurt. Is niet best. Heb u dat nog? Nou ja, dat is waar het over gaat, dus ja, dat wordt dan moeilijk. Anderen zeggen, het boek Openbaring is vroeg geschreven, dus niemand kon gemeentelijke waarheid kennen, daar kan het niet over gaan. Dan zeg ik, nou, daar ging het ook niet over. Het ging over het christendom in zijn uiterlijke vorm. Maar dat even terzijde. Het staat de Heer vrij om dat via deze beelden aan een Johannes op Patmos bekend te maken, heeft dat gedaan. Zodat we toch een verhaal hebben in de Bijbel, profetieën hebben over deze periode vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. En dat wordt weergegeven in brieven er wordt een cijfer bij genoemd, de zeven. Het is een reeks, 1, 2 tot en met 7. Het geeft een beschouwing over omstandigheden die in het algemeen dominant zouden zijn in de loop van de geschiedenis. Het is ook heel gemakkelijk te volgen, mede omdat we in de laatste fase van die geschiedenis leven vandaag. Er hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Al het andere is getheoriseerd en academisch. Dat wil zeggen, wat voor andere theorieën er ook bestaan, die zijn er namelijk en ik ken ze, maar ze leveren niks op. Je hebt er niks en je kunt er niks mee. Oh, wat leuk, wat interessant. Nou en? Wat moet je daar dan mee? Maar de aardigheid van die brief is dat dus vastgesteld wordt dat de Heer heel goed weet hoe dat zal gaan. En hij maakt het ons ook bekend. En daarbij worden we ook gewaarschuwd en opgeroepen om toch vooral trouw te zijn, want al die brieven eindigen met zo'n oproep. Meer kan ik daar niet over zeggen. Ik kan alleen zeggen dat het nou eenmaal ook brieven zijn en dus net zo goed als al die andere brieven. Ze spreken over onze tegenwoordige tijd van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Daarna gaat er echt wat geopenbaard worden, want komen wij in Openbaring 4 vers 5 bij het zogeheten hemelse troongezicht met degene die op de troon zit. Het is nog spannend ook wie er op de troon zit. Het is namelijk de leeuw uit de stam van Juda, maar toen hij gezien werd, zag hij eruit als een lam staande als geslacht. Het is inmiddels hoofdstuk 5, dat is een korte hoofdstuk. Maar zo vind je dat. De positie van Christus op de troon en om de troon, die vier dieren die uitdrukking geven aan de vier hoedanigheden van Christus, zoals ook de evangelisten dat deden in de vier evangeliën. Zoals de vier cherubsen doen in het Oude Testament. En daaromheen 24 ouderlingen die een uitbeelding zijn van de gemeente. In een hemelse positie. En dikwijls wordt dan ook gezegd dat is een uitbeelding van de gemeente na de opname van de gemeente in de hemel. Reeds. Ja, misschien moet je, ik weet niet of dat zo nauwkeurig, zo letterlijk zou moeten worden geïnterpreteerd. Daar ga ik niet over. Want hoe dan ook als de gemeente niet is opgenomen, nog niet is opgenomen, dan nog heeft de gemeente een hemelse positie en bevinden wij ons bij de troon. Heb je dat? Wij zouden trouwens met vrijmoedigheid tot die troon naderen. En waarom dat dan 24 zijn, dat leg ik nou niet uit. En waarom het ouderlingen zijn, ja, dat is omdat de gemeente een gemeente is van eerstgeborenen. Van oudsten. Nee, niet maar in leeftijd, in rang. Moeilijker is het niet. Zo stuk 4 en 5. En daar is de vraag, wat moet er gaan gebeuren? Nu moet uiteindelijk dat plan Gods verder, althans het moet ontwikkeld worden. Letterlijk ontwikkeld. De boekrol moet opengedaan worden. Dat wil zeggen, er waren nog plannen, er waren dingen die verzegeld waren in oud-testamentische tijd. In Daniel staat het er letterlijk bij, andere schriftgedeelten is iets twijfelachtiger. Nog andere schriftgedeelten worden geschriften verborgen, moet de profeet het verbergen, ergens in een grot of zo, of in het water gooien of wat dan ook, maar in ieder geval, er is wat verborgen. En de vraag is, maar wat staat er in dat boek, wat staat er verder in het plan, hoe gaat het verder en wie heeft recht om dat te gaan doen? En er is er maar één. Er is er maar één. Zoals achter op die vrachtwagen stond, zei ik van de week. Met een vervelende zin. Er is er maar één. Maar één is genoeg, hè? Gewoon, maar één. Nou ja. En dat is uiteraard degene die leeft in alle eeuwigheid en die op de troon zit. Uit de laatste verse inmiddels van hoofdstuk 4 en 5. Dan komen wij bij hoofdstuk 6. Dan zegt iemand, ja, intussen, het is zoveel beeldspraak, daar weten we al niet meer hoe het is. Maar ik heb u uitgelegd wat het is, dus nou, dat mag niet moeilijk te volgen zijn. En eigenlijk weet je nu, dit is bluf, ik zeg het er maar bij, eigenlijk weet je nu wat er nu gaat komen. Want we zitten al 1993 jaar te wachten op de 70ste week van Daniel. Toch? Dat was een afgebroken zaak. Het was daar gestopt. We moeten nog een keer verder gaan. We wachten op het aanbreken van de 70ste week van Daniel. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen nu. Ik moet het gewoon gaan lezen. Maar ja, als ik het lees, zeg ik toch, en dit is de 70ste week van Daniel. Dat is naar alle verwachting, dat ligt voor de hand enzovoort. En ik betreur het dat het niet, dat het dikwijls, meestal, helemaal niet gezien wordt. Dan leest men, ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. Ja, het eerste zegel uiteraard. Want in vers 3 gaat het over het tweede zegel. En het waren zeven zegels, zeven fasen in de ontwikkeling van dit boek, zal ik maar zeggen. Ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had en ik hoorde uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom maar kijken. Kom en zie, is dit in goed Nederlands. En ik zag en ziet een wit paard en die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. En dan doet men de Bijbel dicht en dan zegt men, wie zou dat zijn op dat paard? Ik ben altijd geneigd te zeggen, ja, en hoe zou dat paard heten? Americo? Of die andere, die... Die wil me niet te binnen schieten natuurlijk, die andere, van Don Quixote. Hoe heette die ook alweer? Nou ja, dat doet er ook niet. Wie zou dat zijn op dat paard? Men bedenkt, hè? Had je hem? Nee. En dan heb je nog het paard van Alexander de Grote, die had ook nog een naam trouwens, maar toen maar weer. Want ik doe natuurlijk gekke dingen. De vraag is niet, wie is dat op dat paard? Die vraag, met alle respect, maar die vraag kun je alleen maar hebben als je niet eerst de volgende verse gelezen hebt. Want wie is dan die ruiter op dat, moet even kijken, hoe heet ze ook alweer, want ik heb ze niet zo snel bij de hand. Wie is dan die ruiter op dat rode paard? Vers 3 en 4. Wie is de ruiter op dat zwarte paard? Er zijn ook een paar voorstellen voor, denk ik altijd. Dus ruiters op zwarte paden en een zwart harnas. En dat is ook klassiek, langzamerhand toch? En dan heb je nog een vaal paard. Wat het ook wezen mogen. Wie zijn dat dan? En het antwoord is, dit gaat niet over iemand, het gaat over iets en dat staat er ook bij. En als dat geldt voor het rode, het zwarte en het vale paard, dat het iets voorstelt, dan is de vraag dus niet wie is die ruiter op het witte paard, maar dan is de vraag wat stelt die ruiter op het witte paard voor. En dat staat er niet bij, maar als ik het op toon voorlees, dan weet u het meteen. Ik zag een zittend wit paard en die erop zat had een boog en hem eens een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en hoop dat hij overwonnen, dat was de bedoeling. En toen hij de tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was en die erop zat werd gegeven de vrede te nemen. Dus wat betekent de ruiter op dat witte paard? Vrede. En u weet, als vrede wordt, dan volgt het haaste verderf. Want gij hebt niet van nodig dat men nu over de tijden en de gelegenheden enzovoorts. Dat is 1 Thessalonicenzen 5, want gij weet zelf zeer wel, wanneer zij zullen zeggen het is vrede zonder gevaar, zal een haaste verderf in overkomen. En het is precies wat hier gebeurt en je weet waar je bent. Toch? In de 70ste week van Daniël, want die begint met vrede. Dan roepen ze dat het vrede is. Dat is maar schijn. Maar toen maar. Maar voor een tijd is het dan vrede. Het is even rustig. Gedurende 3,5 jaar. En dat is wat het voorstelt. En daarna heb je natuurlijk de details. Wit staat altijd voor vrede. De witte vlag geldt nog steeds altijd, hè, van we doen niks, wapenstilstand, en dat is wit, dus dat is makkelijk genoeg. En dan heb je een boog, dat is wel kracht, weliswaar, maar de pijlen ontbreken. Want de uitdrukking is toch pijl en boog, hoewel ze die ook wel zullen veranderen in boog en pijlen. Net als waarden en normen. Want normen en waarden, ja, dat is zo'n cliché. Dus nou, tegenwoordig praten we over waarden en normen. Ik vind dat een prachtig verschijnsel, zoiets. Wat een gedoe, zeg. Maar toch maar weer. Pijl en boog. Nee, het is alleen een boog en geen pijlen. Dat is de vrede. Maar er steekt wel een macht achter. Wij noemen dat ook wel gewapende vrede. En nou ben ik niet zo lang in Breda geweest als militair, maar ik heb wel opgestoken, want dat hebben ze me daar wel verteld, dat de vrede afhankelijk is van de juiste bewapening. Dan blijft het vrede, maar leg je de wapens neer, heb je meteen oorlog, want dan word je meteen aangevallen. Zo is dat. Dat is in heel de natuur zo, in de dierenwereld zo. De zwakke dieren die niet mee kunnen komen, die zich niet kunnen verdedigen, die worden het eerst opgegeten. Zo gaat het. De oude moeten het eerst opeten, dat. Maar dat was niet in Breda, maar later dat ik dat leerde. Maar toen maar. Maar dat is wat het is. En dan dus krijg je de ruiter op het witte paard. Dat is de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Vrede, geen gevaar. Daarna komt een haastig verderf. Die wordt in drieën genoemd. Niet omdat er drie achtereenvolgende fases zijn, denk ik. Maar omdat dat parallel is. Het geeft extra gewicht aan het geheel. Drievoudig. Een drievoudig parallelisme. Want het rode paard staat voor, wat staat erbij, wat het is? Oorlog. Vrede te nemen van de aarde. Dus wordt het oorlog. En daarna onder het derde zegel krijgen we het zwarte paard. En de ruiter heeft een weegschaal in zijn hand. Dat betekent dat het gaat over hongersnood. Dat is in vers 6. Het eten is nogal duur ook trouwens. Zie. En dan komt het vierde zegel. En dan komt dus nog een paard, dat is het falen paard. En daar wordt gewoon gezegd wat het is. Zijn naam was de dood. Het staat er dus domweg gewoon bij. Alleen van de eerste staat niet dat het vrede is, maar van de tweede staat hij neemt de vrede weg. Dus dan heb je hem toch. Heb je dat nog? En je herkent de 70ste week van Daniël daarin. Oorlog, honger en dood. Want u weet dat die tweede helft van de 70ste week van Daniël staat voor de grote verdrukking van de verkorte dagen, 1260 dagen. En dus alleen over de Joodse staat en over Jeruzalem. En het loopt uit op de ondergang van heel de Joodse staat en van Jeruzalem. Dat is wat het is. Daarna is hier sprake van het vijfde zegel dat geopend wordt. Dat is op een zijlijn, dat is altijd zo met een vijf. Dat heb ik van de week ook al aangehaald, dat is hier ook zo. Op de zijlijn wordt gevraagd, maar wanneer gaat de Heer er nou wat aan doen? En hoe zit het nou met degenen die bijvoorbeeld in die verdrukking gedood zijn geworden om hun getuigenis dat zij hadden? En het antwoord is, nou de Heer doet daar nog even niks aan, er komen er zelfs nog meer bij. Die gedood zullen worden om hun getuigenis. Dat gebeurt in de daaropvolgende 33 jaren, de jaren van grote verdrukking nog steeds. En pas bij de aanvang van de 1000 jaren, openbaring 20, bij het binden van Satan, is er sprake van de martelaren die uit de grote verdrukking komen en die opgewekt worden om alsnog de 1000 jaren, om zo te zeggen, binnen te gaan. Maar dat vijfde zegel is dus een zijlijn. Waarna volgt het zesde zegel, vers 12. En ik zag toen het zesde zegel... Het is het lam, hè, met hoofdletter H. Toen het zesde zegel geopend had. En ziet, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Als er van een grote wind geschud wordt en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Een boekrol namelijk. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Dat wil zeggen, de hemel wordt verduisterd en er is een geweldige aardbeving. Maar dat wist hij al. Dat was de gebeurtenis aan het eind van de 70ste week ter markering van het einde ervan en van de komst van Christus die zijn voeten zou zetten op de Olijfberg. Zie? En dan komt er een soort waarschuwing, er staat en de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizend en de machtigen en alle dienstknechten en alle vrijen, wie het maar waren op aarde, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Zij vluchten, zij zoeken een vluchtplaats en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons. Dat betekent gewoon overdekken met kracht. Bescherm ons. Weet dat? En verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn des lams. Want de grote dag zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan? Dat is na de 1260 dagen van de grote verdrukking over uw volk en uw heilige stad, Daniel. Uit Daniel 9 vers 24 tot en met 27. Maar pas daarna staat er dus, de dag, grote dag zijns toorns is gekomen en wie kan bestaan. Die komt dus over de volkeren der aarde. Dat is pas hoofdstuk 6 in Openbaring van de 22 hoofdstukken. Heb u dat? Openbaring namelijk gaat in hoge mate niet over de 70ste week van Daniel. Tuurlijk komt hij erin voor en sommige details worden ook gegeven. Maar het gaat erom dat dat maar het begin is van het verhaal. Het komt over de hele wereld, die grote verdrukking. En dat is in de daaropvolgende 33 jaar, blijf ik altijd maar roepen voor het gemak. Omdat het de kortste manier is om die periode aan te duiden. Hier in Openbaring 6 waren wij dus in de 70ste week van Daniel. Daarom nam ik daar de draad ook op. Maar het houdt daar niet op, want het gaat ogenblikkelijk verder met een antwoord te geven op een vraag die ik gisteravond na afloop dus kreeg. Want er staat, en na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. Dat zijn, een hoek is een richting. En dit zijn dus wat wij noemen de vier windrichtingen. Klassiek nemen wij er ook vier. Noord, oost, zuid, west. De vier hoeken der aarde. Houdende, dat wil zeggen tegenhoudende. Houden is bedwingen. De slangenhouder is de slangenbedwinger. Ophiuchus. Ik heb het over de sterrenhemel en sterrenbeelden en sterrenkaart. De bedwinger van de slang. En hier is het. De winden worden bedwongen, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom en dus enig volk. Want bomen zijn beelden van volkeren, net als de vijgenboom van Israël. En de zeeën zijn een beeld van de volkerenzee. En dan staat er, en ik zag nog een engel opkomen van de opgang der zon, van het oosten dus, hebbende het zegel van de levende God. En hij riep met grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en zee te beschadigen. Doe dat niet, beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Wat hier dus staat, is dat na de 70ste week van Daniël niet meteen die grote verdrukking over alle volken komt, maar dat eerst nog 144.000 dienstknechten van God verzameld moeten worden. Jehovah's getuigen, zeg ik altijd. Getuigen van Jehovah. De echte 144.000. Want dat staat er. Ik hoorde het getal derenen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle stammen. Alle geslachten der kinderen Israëls. Iemand zei, maar dan moet je niet letterlijk nemen. Ik zeg, doe het eens voor dan. Want dan moet je verklaren wat dan betekent 12.000 uit de stam van Juda, 12.000 uit de stam van Ruben, 12.000 uit de stam van Gad, 12.000 uit de stam van Aser, 12.000 uit Naftali, 12.000 uit Manasse, et cetera, et cetera. Daar kom je niet meer uit. Dus het wordt gewoon letterlijk. Maar ja, daar was het wachten op, want als Israël geroepen was tot koninklijk en priesterlijk volk, en het koninkrijk aan geen ander volk zou worden overgelaten, Daniël 2, in verband met die steen, weet u wel, enzovoort, dan wachten we erop dat Israël officieel als volk die priesterlijke functie gaat vervullen, namelijk het woord van God gaat prediken aan alle volken. Daartoe moet het eerst bekeerd worden, en daar is een flink begin mee gemaakt. Officieel is dat gebeurd, maar in de praktijk moet het nog uitgewerkt worden. Dat is vanaf het eind van de 70ste week. Dus van daaraf wordt eerst het evangelie gebracht naar de andere stammen van Israël, vanuit Juda, door Juda, vanuit zo'n gelovig overblijfsel. En er komen mensen tot geloof. En er moeten eerst officieel 144.000 zijn uit de diverse stammen van Israël, die dan een zegel krijgen. Dat wil zeggen, opdat ze niet beschadigd kunnen worden, opdat ze veilig zijn, ook in de dagen van het antichristelijke rijk, zodat ze met autoriteit en overwicht het evangelie kunnen prediken. Wellicht gepaard met tekenen en wonderen, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval uitdrukkelijk Israël dat dat doen zou. Dat neemt wel even tijd. En daarom is het ook een kwestie van, er staat hier 33 jaar voor. Voor de totale periode. Dat is dan nog kort als je het mij vraagt. Maar toen maar. Het probleem is dat men gewoonlijk al dit soort gebeurtenissen moet. Nou, dat moet men niet, maar dat doet men. Men perst ze in de 70ste week van Daniël. En dat betekent, punt 1, dat kan nooit, want daar heb je geen tijd genoeg voor. Maar punt 2, het creëert omstandigheden die helemaal niet kunnen. Maar dat heb ik u al gezegd. Je kan niet 144.000 verzegelden van Israël hebben die de evangelie de hele wereld prediken, als het volk zelf niet eerst tot bekering gekomen is. Hebben u dat nog? En hoe dat zit met de zogenaamde Jehovah's getuigen, die dachten dat ze met 144.000 waren. Ik moet u zeggen, de meeste van dit soort groeperingen hebben geen idee wat de gemeente voor een ding is. En ze verwarren zich met een ander volk en bovendien, ze weten niet wat bedelingen zijn, dus ze leven in de verkeerde tijd. En meer wil ik er nu niet over zeggen, maar dit is kenmerkend. Dus nee, zo goed als christenen van meer traditioneel signatuur, zal ik maar zeggen, denken dat ze in duizendjarig rijk leven. Kunnen niet tellen, maar goed, toch? Verkeerde tijd, verkeerde volk. En dat is het hele probleem van dit soort schriftgedeelten. Voor de rest is er geen probleem. Want je volgt het gewoon. Natuurlijk, Israël moet het evangelie gaan prediken. Israël moet het koninkrijk vestigen, het koninklijk priesterlijk volk. De Heer heeft het daartoe verkoren, al bij de uittocht uit Egypte. Daar is in de praktijk weinig van terechtgekomen, maar het gaat alsnog gebeuren. Maar bij de uiteindelijke verlossing van Israël. Dus dat is wat beschreven wordt, waarna de simpele vraag is, en komt er dan wel wat van terecht? We doen net of we niks weten. Komt er dan wel wat van terecht? Nou ja, dat is vanaf vers 9. Toen riep weer iemand, ja, maar dat chronologisch klopt dat niet. En ja, dat, waarom niet? Dit is het verhaal over de 144.000 die het evangelie gaan prediken. En het resultaat is een schare, een grote schare die niemand tellen kon. Dat wil zeggen, die aan niemand behoorde. Niemand kon daar macht over uitoefenen. Ze waren van de Heer. Weet u nog dat David het volk wilde tellen? En dat liep helemaal fout. We hadden het recht niet om dat te doen, omdat het zijn volk niet was. Het was het volk van de Heer. En dat is schade die niemand tellen kan. Het is trouwens onzin dat niemand het tellen kan, letterlijk. Want de Heer kan het in ieder geval tellen. En die kan zelfs de sterren aan de hemel tellen, heb ik geleerd. Want wij moesten versjes zingen waarin dat stond, dat de Heer ze allemaal geteld had. En de haren op je hoofd, broeder, ja. Ja. Dat is bij sommigen van ons dan snel gebeurd, maar dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, dus ja, hoezo niemand tellen kan. Het betekent dat niemand daar macht over kan uitoefenen. Niemand het tot zijn eigen volk kan maken. Ze zijn onttrokken aan de macht van Babel, aan de macht van de antichrist, of van die beesten die hierna nog genoemd worden. Dat is wat het is. En de vraag is ook, wie zijn die lui? En het antwoord komt in vers 13. Deze zijn het die bekleed zijn met lange witte klederen. Wie zijn zij? En het antwoord is, deze zijn het, vers 14, die uit de grote verdrukking komen. Kijk, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Maar het is niet het eind van de 70ste week dat beschreven wordt. Maar het uiteindelijke resultaat van de bekering van Israël, de prediking door Israël van het evangelie. En dan de schare die niemand tellen kan, die inderdaad het koninkrijk binnengaat. Dat is één aspect van die hele geschiedenis uiteraard. Het is het positieve aspect daarvan, eindelijk gebeurt wat al veel eerder had moeten en had zullen gebeuren. Maar door ongeloof is het niet gebeurd, maar gaat in de toekomst gebeuren. Waarna het gedeelte eindigt met ze zijn voor de troon van God, ze dienen hem dag en nacht. En ze zullen niet meer hongeren of dorsten en dat soort dingen meer. Heb je dat? Dan kom je in het geopenbaarde koninkrijk terecht en zelfs al op een nieuwe aarde. Maar al die tijd zijn we niet verder gekomen dan het openen van de 6 zegels van het boek. Daarmee van de boekrol. Daarmee kwamen we aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar daarna wordt vermeld dat dat leidt tot een bekeerd volk en dus de prediking van het evangelie met resultaat. Maar dan komt alsnog zegel nummer 7. Dat is dus daarna weer en dus na de 70ste week, wat daarin beschreven wordt, logischerwijze. En wat er dan gebeurt is dat het zegel gaat openen en daarna krijgen we van doen met 7 bazuinen. Onder het 7e zegel vinden wij 7 bazuinen. En een bazuin staat sowieso voor de prediking van het woord en het brengen van het evangelie. Gepaardgaande trouwens hier met allerlei rampen die ik verder helemaal niet ga bespreken. En ik wijs erop, gewoonlijk, en nu dus ook maar even, dat we dat later nog een keer vinden. Maar dan heten het 7 violen, schalen, in een nieuwere vertaling. Maakt mij niet uit, want een viool, dan wel een viool, is een fles. En dat is een schaal, een liggende schaal. We hebben daar geen woorden meer voor, maar dat is wat het is. En die 7 bazuinen of de 7 flessen of schalen of violen beelden hetzelfde uit. Ze lopen ook parallel, je kunt ze naast elkaar zetten. En ze beschrijven in het algemeen achtereenvolgende gebeurtenissen, rampen die in die 33 jaar over de wereld zullen komen. En eigenlijk is dat wat men met het woord apocalyps aanduidt. Rampen over de hele wereld. Het is eigenlijk alleen dat. Daar ga ik verder niet op in, want ik ga slaan bladzijde om naar eerst hoofdstuk 10. Die is weer statisch, komt voor een deel overeen met openbaring 1, een voorstelling van de Heer zelf. En dus met Daniël 10, een voorstelling van de Heer zelf. Er staat in dat hoofdstukje van nog geen halve bladzijde nauwelijks iets, behalve dan dat er staat dat er weer een boek was enzovoorts en dat er donderslagen spraken, maar die werden dan, er bleef geheim wat die gezegd hadden. Johannes mocht het niet opschrijven, maar hij krijgt wel mee, vers 7, nee, eerst vers 6. Hij zwoer bij degene die leeft in alle eeuwigheid en die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarin is en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen kairos meer zal zijn, geen tijd meer zou zijn. Dat vers wordt gebruikt om te zeggen dat er in de eeuwigheid of op een nieuwe aarde geen tijd meer bestaat en men bedoelt chronos, maar dat is niet het woord voor tijd in abstracto, maar dat is niet het woord dat hier gebruikt wordt. Het woord is voor een tijdsperiode, tijd in concreto. Vandaar dat men het later vertaald heeft met dat er geen uitstel meer zal zijn. Die vind ik wel aardig. Dat is ook een interpretatie trouwens. Maar als wij zeggen ik heb geen tijd meer, bedoelen we het ook niet in abstracto, maar in concreto. We hebben het spul niet meer ter onze beschikking. De tijd loopt door, maar juist daarom hebben we geen tijd meer. En zo is het maar net. Tijd houdt niet op, de Bijbel leert dat niet. Voor zover iemand het leert, is het filosofie. Heeft mezelf uitgedacht, maar de Bijbel leert dat niet. Er is niet zoiets als van tijd tot eeuwigheid. Of in het begin was eeuwigheid en toen kwam de tijd en dan komt weer de eeuwigheid. Eeuwigheid is namelijk tijd in... Dan heeft men genoeg, zal ik maar zeggen. Plenty tijd, dat is eeuwigheid. Wij moeten ons altijd haasten, ik nu ook. Maar eeuwigheid, dat is juist extra tijd. Genoeg, houdt niet op. Maar dit betekent inderdaad in de praktijk, er zal geen uitstel meer zijn. Als u mij belooft dat u dat woord uitstel niet gaat verabsoluteren en gaat zeggen dat het koninkrijk dus uitgesteld was. Dan heb je het verkeerde woord. Uitstel veronderstelt verandering van een plan. En dat is niet de betekenis. Dat betekent gewoon, er komt geen periode meer tussen. Dat was vanaf de 69ste week van Daniël was dat wel zo. Er kwam tijd, een hoeveelheid, tussen. Niet toen begon de tijd of zoiets, Kronos, maar Kairos. Het is een stuk tijd. Van mijn part 2000 jaar of zoiets. En nu staat er meteen, nee, er zal geen, komt niks meer tussen. Nu gaat het echt gebeuren. En het is, dat woord is dus de bevestiging van dat we hebben vastgesteld dat de openbaring van het koninkrijk pas in de toekomst komt. Dat er vanaf het aanbreken van het koninkrijk tot aan de openbaring van het koninkrijk een periode zou passeren. En wat hier staat is, dat gaat nu niet meer gebeuren. En het wordt toegelicht, want het staat er gewoon achter. Wat ik nu zei, staat er gewoon achter. Want er staat maar in de dagen de stem des zevenden engels, wanneer hij bezuinen zal. Zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. In de zin van voltooid worden. Want, listen very carefully. Only once komt hij voorbij, hè? Ja. Wij kennen in de Bijbel de uitdrukking de bedeling der verborgenheid uit Efeze 3. De bedeling der verborgenheid. Maar die heet ook in Efeze 3 de bedeling der genade Gods. In de vertaling is het wat lastig, maar ik heb nou geen gelegenheid om daarop in te gaan. Maar beide termen staan daar in dat kleine stukje van Efeze hoofdstuk 3. Dat is de bedeling, de huishouding, onze namelijk vanaf de opstanding van Christus strikt genomen tot aan de opname van de gemeente. Dat is die huishouding. Dat is bepaald werk, bepaalde principes zijn er van toepassing. Dat is in onze dagen. Maar we kennen ook de uitdrukking de verborgenheid als zodanig. Gewoon de verborgenheid. En als je die streek neemt, we moeten wel hier. Als je die streek neemt, de verborgenheid gaat over de verborgenheid van het koninkrijk. En het koninkrijk is verborgen in onze dagen. Ook nog in de 70ste week van Daniël. En ook nog meer en daarna minder in de daaropvolgende 33 jaar. Want het koninkrijk is pas geopenbaard. Dan is het dus niet meer verborgen. Het is pas geopenbaard bij de aanvang van de 1000 jaren definitief. Dus de term verborgenheid, voor zover het een aanduiding is van een periode, loopt tot aan het begin van de 1000 jaren. Maar de bedeling der verborgenheid, de huishouding der verborgenheid, eigenlijk de heerschappij der verborgenheid, die loopt tot aan de opname van de gemeente. Dus het is niet helemaal hetzelfde. En wat hier staat is dat als de zevende engel bazuint, dan zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Want wij krijgen hier dus in die 33 jaar, onder het zevende zegel, krijgen we zeven bazuinen. Ofwel zeven violen. Dat schrijf je met die F die je op elke viool kunt vinden. Ik vind het altijd grappig, als ik dat zo teken. Maar doe maar weer. Zoiets. En de zevende, daar was na, ja, dan is de verborgenheid vervuld. En als de verborgenheid vervuld is, ja, dat betekent dat het dus geopenbaard is. Het koninkrijk. En dat klopt ook. Want als je het leest, ga ik nu doen. Dat is in vers 15 van hoofdstuk 11. De zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen, niet 1000 jaar, hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Hebben jullie dat? Nou ja, en de volgende versen beschrijven dat ook. Dan is het koninkrijk openbaar geworden. Daarmee is niet alles gezegd. Er volgen nog enige hoofdstukken. Die grijpen dus ook enigszins terug naar wat eraan vooraf ging. Maar het punt is dat die zeven bazuinen inderdaad leiden tot de openbaring van het koninkrijk. Intussen hebben wij hier in openbaring 11 een apart visioen. En ik vestig de aandacht op dat het allemaal visioenen zijn, zodat u niet denkt letterlijk een rietstok, maar waar zou het ding gebleven zijn als reliquie? Of een tempel, dan is het dus een letterlijke tempel. Het is een visioen. Mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk, een meetroede, een duimstok, weet je veel, zoiets. En de engel stond en zei: sta op. Dat staan en sta op is ook leuk natuurlijk. Hè? Het is opstanding, het is nieuw leven, wat het maar is. Sta op en meet de tempel Gods. Maar u weet toch dat meten en tellen hetzelfde is? Bovendien in gedachten zie ik dan de engel met die duimstok, zal ik maar zeggen. Dat is even ruw weg, zoals wij het doen als we de tent opzetten ergens. Dan met een meetlint of met een duimstok. Of stappen, we doen het meestal met stappen. Van hoe breed wordt hij dan? 1, 2, 3, loopt Erik heen en weer zo. En dan zegt hij, nou dan moet hier een haring in de grond. Op Urk begrijpen ze dat niet, dat je zegt dat er een haring de grond in moet. Maar doe maar weer. Maar zoiets, dat is tellen 1, 2, 3, met een duimstok 1 meter, 2 meter, 3 meter enzovoorts. Tellen. Maar tellen en meten is allebei eigendom bepalen. Toch? Welk groot stuk grond willen we hebben voor de tent? Van hier tot daar en van zus tot zo enzovoort. Dat is althans voor een week voor onszelf. Dat was vroeger zo toen de corona nog niet was uitgevonden, maar dat doet er nou niet toe. Ja, betreurde heel erg, maar Zomaar. Dus sta op met de tempelgods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voor, en niet zeggen, dan staat er dus een tempel en een altaar. En ze hebben een aanbiddingsleider. Toen maar. Maar dat betekent het niet. Het is beeld. Waar is de tempel een beeld van? We hebben het over sta op. Engel stond en zei sta op. Alle staande. En hij zei mee de tempel. Nou ja, het ligt voor de hand dat u toch weet dat uw lichaam een tempel is. En dat de gemeente een tempel is enzovoorts. En als die gemeente wordt, is die compleet. Tot in onze dagen is het zo, heb ik me laten vertellen. Maar mijn dagen zijn al wat veel, dus dat kan wel weer veranderd zijn. Maar er wordt ergens een bouwwerk neergezet. En als het staat, wordt het opgemeten. Begrijp je me goed? Men begint met meten op basis van de tekeningen. Maar onderweg gebeurt er van alles wat niet deugt. En er wordt gesmokkeld bij het leven. Bovendien, de tekeningen deugen gewoonlijk ook niet. Vertel mij wat. Echt niet. Moet je allemaal narekenen, dan klopt het nog niet. Maar vooruit. Maar men zet het bouwwerk neer en dat is dan het gegeven. En dan komen die mensen van het kadaster. Ik vind het raar woord, het kadaster. Maar ze komen, wat dat is, weet ik ook niet. Maar ze komen van het kadaster. En dan meten ze het bouwwerk op, het perceel. Zo lang, zo breed. En wat ook heel ingewikkeld is dat, want die hoeken zijn natuurlijk nooit recht. Weet ik, maar ze meten het op en schrijven het in het kadaster. En als je later problemen hebt waar je schutting moet staan of je heg, dan ga je naar de rijdende rechter, hoe heet die man ook weer, en die zegt dan, nou, dan moet ik even kijken bij het kadaster. En daar staat, enzovoort, zo gaat dat. Kortom, als het klaar is, wordt het opgemeten en wordt het eigendomsrecht bepaald, het wordt ingeschreven en dat is het dan. En zo is het met de gemeente ook. Zodat het opmeten van de tempel feitelijk de beschrijving is van de opname van de gemeente. Nou ja, de voltooiing van de gemeente dan. En lees maar verder, want dit klopt gewoon, lees maar verder. Want er staat, en laat het voor of uit, die buiten de tempel is, die hoort daar niet bij, en meet dat niet, meet dat voorhof niet, het is ineens het hof, kan het ook niet helpen, het voorhof, meet dat niet, want het is de heidenen gegeven en zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Waar is het voorhof een beeld van? Of moet ik hem nog een keer lezen? Van de heilige stad. En waar is de heilige stad een beeld van, zolang die vertreden wordt? Van het ongelovige Joodse volk. De Joodse stad. Stad Davids, maar in ongeloof. Die wordt niet meegemeten. En waar je dus bent, is gewoon bij het begin van de 70ste week van Daniel. Het is de voltooiing van de gemeente. En daarmee de opname, maar ik zeg liever voltooiing. Ik wil er niet meer inleggen dan de staat. Het is de voltooiing, completering van de gemeente. En daarna staat er dat het verder nog niet gaat. De rest wordt nog niet gemeten, maar je weet wat er komen gaat na de opname van de gemeente. Dan gaat het werk aan Juda, uw volk, Daniel, verder. De heilige stad. Ik heb u met nadruk gezegd, Daniel 9 vers 24 tot 27 over de 70 weken gaat over Jeruzalem. En het Joodse volk. Nou ja, uw volk en uw heilige stad. En in de geschiedenis, 7 weken, 62 weken, wordt gelinkt aan Jeruzalem, de stad. En het eindigt met de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Het wenen over de stad, verwoesting van de stad. De 70ste week begint met een verbond over de stad. Met betrekking tot de stad. Halverwege de week wordt er zo'n afgodsbeeld gezet in de stad en aan het eind van de 70ste week wordt de stad verwoest. Gaat over Jeruzalem. En hier staat, meet hem nog niet, die hoort er nog niet bij, want het is aan de heidenen gegeven. Dat is niet Gods volk. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Je moet hem eigenlijk lezen naast Lucas of achter Lucas 21, waar staat, dat Jeruzalem zal door de heidenen vertreden zal... Hetzelfde uitdrukken. Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En in het licht van Daniel betekent dat totdat het koninkrijk van het huis van David alsnog weer gevestigd zal worden in Jeruzalem. En hier heet het, ze vertreden de stad 42 maanden. En maar 42 maanden, dan begrijpt u toch, dat is een helft van de 70ste week van Daniel. Toch? Nou ja, de stad zal twee keer zo lang nog vertreden worden, tot het eind van de 70ste week aan toe. Maar dat is niet waar het hier over gaat. Jeruzalem wordt in onze dagen ook vertreden door de heidenen. Sinds de dagen van de Heer Jezus staat er al, dus dat is niks nieuws. De vertreding van de Heilige Stad wordt niet beperkt door 42 maanden, maar het punt is dat na de opname van de gemeente dat vertreden verder gaat van de Heilige Stad en voorlopig 42 maanden en over die periode gaat het hier dan ook. Dat is de strekking ervan. En ook dat laat zich makkelijk verklaren, want er staat, de Heilige Stad zal vertreden worden 42 maanden door de heidenen, en ik zal mijn twee getuigen geven, dat woordje macht, dat hoort er helemaal niet tussen, de Heer zal zijn twee getuigen geven, en zij zullen profiteren 1260 dagen, hetgeen net zo lang is als 42 maanden. Iemand zei, maar je schrijft het anders, dus is het wat anders. Dan zeg ik, ja, dat is onzin. Dat is niet waar. Dat is nooit waar trouwens. Dan ken je je taal niet. Nee, het is hetzelfde, het is uitdrukkelijk. Je komt het dus ook niet mee weg door een overdrachtelijke betekenis te geven aan 42 vanwege 42 maanden. Hoewel er zo'n betekenis hangt aan het getal 42. Dat dan weer wel. Maar als je daarmee klaar bent, moet je dat ook nog doen met 1260 dagen. Dan heb je nog een getal. Je komt er niet meer uit. Het is gewoon uitdrukkelijk, letterlijk 42 maanden, 1260 dagen, een half jaar, of een halve week van jaren, gerekend met jaren van 360 dagen per stuk. Dat is wat het is. Wij noemen dat gemakshalve profetische jaren. Ook onnauwkeurig, maar niettemin, zo noemen we dat dan. De Heer zal zijn twee getuigen geven. De verklaring is makkelijk. Waar moeten ze van getuigen? Van de opgewekte Christus. Noem eens twee getuigen die getuigden van de opgewekte Christus. Wie waren de eerste? Die twee mannen bij het graf in witte kleding. En dan zegt u, die hadden toch vleugeltjes? Dan zeg ik, ja, de foto wel, maar de, de tekening dan, weet ik veel. Dat is leuk bedacht, maar dat staat er niet. Het waren twee mannen in witte klederen. Hebben die nog? En toen enige mensen een beeld voorgeschoten kregen van de opgewekte en verheerlijkte Christus, avant la lettre. Terwijl het nog niet gebeurd was, op de berg der verheerlijking. Wie waren daar? Twee mannen in witte klederen. Wie waren dat? Mozes en Elia. En ik ben er stellig van overtuigd dat die twee mannen in witte klederen bij het graf Mozes en Elia waren. Zijn twee getuigen. De twee grootste uit het Oude Testament eigenlijk. Mozes. En Elia als de eerste van de grote profeten in de geschiedenis, de man gods, enzovoorts. Maar dat is het dan. En ik ben dus ook overtuigd dat die twee mannen in witte klederen op de Olijfberg, die zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij daar te staren? Foei, hoe suffend staat gij daar? Was de tekst maar. Dat Mozes en Elia waren. Schrift met schrift vergelijken. Niet ik zal twee getuigen geven, ik zal mijn twee getuigen geven. Die zijn van ouds daarvoor bestemd. En ik wijs er maar op dat de loopbaan van Mozes niet afgelopen was. De Heer had hem nog nodig, blijkbaar. En dat geldt ook voor de loopbaan van Elia. Die trouwens expliciet genoemd wordt als die moet nog komen. En Mozes wordt zijn naam niet bij genoemd, maar wel een profeet als Mozes. Maar een profeet als Mozes lijkt toch wel sprekend Oh, Mozes. Ja, zo is het maar net, ja. Goed. Ik zal mijn twee getuigen macht geven. Er zit nog veel meer aan vast, want er staat... Zij zijn de twee olijftakken of bomen... En de twee kandelaren die voor de God der aarde staan... en dat is de verwijzing naar Zacharië 4. En dan blijkt dat die twee getuigen in zichzelf ook weer de uitbeelding zijn van de gemeente. Want de gemeente is ook twee getuigen, om zo te zeggen. Om nogal wat redenen, maar dat ga ik maar niet uitleggen nu. Dat voert me te ver van dit onderwerp af. Maar zo is het. En dan staat er, deze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regende in de dagen hunne profetering. Want ja, hier staat het niet, maar als het elders wordt aangehaald, staat er uitdrukkelijk dat Elia bad en het regende niet 3,5 jaar. Het staat niet hier, maar het wordt eerder in het Nieuwe Testament aangehaald. In het Oude Testament heb ik het ook niet kunnen vinden. Dat wil zeggen, de naam van Elia wordt in de Bijbel gekoppeld aan een periode van 3,5 jaar. Maar wij herkennen Elia, want die bad dat het niet zou regenen in de dagen zijn de profetering enzovoorts. Nou, dat wordt hier aangehaald, dus impliciet wordt hier de naam van Elia genoemd. Zeg niet dat het er niet staat. Het is impliciet, maar daarmee staat het er wel. En dat geldt voor de volgende ook, want er staat... Ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan... met allerlei plagen zo menigmaal als ze zullen willen. En dan heb je toch de naam van Mozes bovenop liggen, dat weet iedereen toch? Zo geheimzinnig is het niet. Maar als je het niet wil weten, nou dan niet... En dat zijn niet mijn woorden kennelijk, maar dat zijn de woorden van de Heer zelf. Of wil je het niet weten? Nou, dan niet. Maar die het leest, merken daarop, enzovoorts. En die oren heeft om te horen, die horen. En als je netjes je schrift met schrift vergelijkt, dan kom je vanzelf vroeg of laat wel tot deze conclusie. En als je niet interesseert, kom je daar nooit. Maar toch maar. Nou, wat er verder staat is dat zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, ooit, na 1260 dagen. Dus, in vers 7 is dat, als ze hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, waarover we het nog moeten hebben, hun krijg aandoen en zal hen overwinnen en zal hen doden. Je herkent de hoorns uit Daniël 7, dan wel Daniël 8. Hij zal de heilige krijg aandoen, zal hen overwinnen, enzovoorts. En je merkt dat je nu in de tweede helft van de 70ste week bent aangeland. Ze hebben 1260 dagen, dan doen ze gewoon hun werk met autoriteit en met kracht. Niemand zal hun kunnen doden, dat staat er ook in vers 5. Zo iemand hen wil beschadigen, een vuur zal uit de mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Maar na 1260 dagen, dan geldt dat ineens niet meer en worden die twee getuigen alsnog gedood. Heb je dat? Je begrijpt toch dat je dan in het midden van de 70ste week bent aangekomen? Bij de oprichting van de gruwel der verwoesting en daarmee de vervolging van alles wat de God van de Bijbel aanhangt. En dan nog wat. Dit is bladzijde 1186. Voor die tijd heb je al lang gelezen en ook vastgesteld dat het klopt, dat er altijd een gelovig overblijfsel zou zijn op aarde. En je hebt ook gelezen, als het goed is, sommigen niet, maar ja. Gelezen dat bij de opname van de gemeente alle gelovigen van de aarde worden weggevoerd. Of ze nou slapen of waken. 1 Thessalonicenzen 5. Enzovoort. De complete gemeente. Nee, er wordt altijd op afgedongen, want men wil met de Heer onderhandelen. Men gunt het sommige mensen niet. Men vindt dat sommigen het niet verdiend hebben. Alleen wij die zo goed ons best gedaan hebben. Enzovoort. Ga mee natuurlijk. En als je niet oplet, dan... Nou ja. Daarom moet je je lampje brandende houden als de Heer komt. Want stel je voor dat je de gospeltrein mist... Of de veerboot over de Styx, over de Jordaan van Michael die de boten shore... Nou, laat maar zitten, want toestanders allemaal bedacht hebben daarover. Nee, alle gelovigen zijn weg. Maar dat kan natuurlijk niet. Want er moet altijd een gelovig overblijfsel op aarde zijn. Daar is het volgende op gevonden. Je hebt een raad van oudsten van 70, die zijn keurig verzameld op grond van de uitnodiging. De notabelen zijn bijeengekomen. En dan wordt vastgesteld dat de twee niet gekomen zijn. Die zijn nog in het legerkamp. Heb je dat? Dat is in Numeri, zoiets. Ze horen er eigenlijk wel bij, maar toch ook niet. En terwijl die hele raad van oudsten verzameld is, zijn er twee apart. Ze hebben nog namen, Eldat en Medat enzovoort. Maar laat ik, er niet verder op ingaan. Maar dat is het punt. Na de opname van de gemeente is er geen gelovige op aarde meer. Wie moet dan het evangelie prediken in de 70ste week van Daniël? Nou, de Heer heeft er twee achter de hand gehouden, want je moet er minstens twee hebben als getuigen. Hij heeft er twee achter de hand gehouden. De ene was Mozes, die kreeg compensatie, niettemin moet hij alsnog sterven, maar en weer opstaan. Dat is al een keer gebeurd, maar het schijnt toch. Want hij was begraven en toen hebben ze zijn graf niet kunnen vinden, eenvoudig omdat hij er niet meer was. En Elia, die is niet gestorven, tenminste, zo wordt het niet beschreven. Die op een lichte wolkenwagen werd Elia vandaan gedragen, of hoe was het lied ook alweer? Ik gooi het met genoegen door elkaar. Door vurige paden en wagens. Waarom? Omdat de Heer die mensen nog nodig heeft. Zij zijn de twee die in Oud Testamentische tijd door hun specifieke tekenen en wonderen gemeentelijke waarheid geïllustreerd hebben en daarmee verborgen, maar wij weten het te vinden omdat het Nieuwe Testament het ons aanwijst. En zij zijn de twee uit het Oude Testament die aan die gemeente ook alsnog deel krijgen. Ze zullen de functie van de gemeente verder vervolgen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dan zijn er dus gelovigen op grond van hun prediking. Maar na die 3,5 jaar worden zij gedood. Moesten ze dan niet vluchten naar de woestijn? Dan zeg ik, ja, dat hebben die anderen gedaan. En dat is het dan. Maar je bent dus hier in de 70ste week van Daniël en het leidt niet tot bekering van het volk, leest het schriftgedeelte maar uit. Het leidt niet tot bekering van het volk. Zij worden gedood, maar na 3,5 dagen staat het, geloof ik, hè? 3,5 dagen, vers 9, na 3,5 dagen, dat is niet een periode uit de 70ste week, maar het getal kennen wij uit de 70ste week. Na 3,5 dagen worden ze opgewekt en ze varen alsnog ten hemel. Implicerend dat ze wel degelijk tot de gemeente gerekend worden als nieuwtestamentische gelovigen, voordat het koninkrijk van Christus op aarde openbaar wordt. Ze worden alsnog eerstelingen van het nieuwe verbond. Heb je die? En het is niet zomaar iets, het is omdat er omdat een gat moet opgevuld worden. Iemand moet het werk van de gemeente voortzetten. Vroeger hebben we bedacht, Stefan Bos heeft dat bedacht, dat Johan en ik zouden moeten achterblijven. Johan als verslaggever, ik moest het dan toelichten enzovoort. Maar het hoeft niet, er komen twee anderen. Dus wij mogen weg, Johan. Ja. Zoiets. Nou, dat is dan Openbaring 11, de twee getuigen. Daar is echt niks moeilijks aan. Het is een tijdelijke functie. Eigenlijk is het zo dat ook vanuit het Oude Testament die twee getuigen worden aangereikt, al was het maar via Malachi. En die Johannes de Doper kwam ook enzovoorts. Maar de profetieën over twee getuigen via Zacharia 4 zijn in hoogste instantie profetieën over de tegenwoordige gemeente. Als twee, met eerstgeboorterecht, dubbel deel, eventueel ook uitgebeeld als de twee broden van Pinksteren, van het wekenfeest, twee, dubbele deel. Want de gemeente in de praktijk vervult deze functie in onze dagen. En die wordt in Zacharia 4 verborgen via die takken waarbij staat Niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden en de lampen blijven branden zonder dat er een mens aankomt, enzovoorts. Want die olijftakken die geven je olie en die houden de lampen branden, gaat door leidingen enzovoorts. Dat gaat allemaal vanzelf als het ware. Dat is wat het is. En natuurlijk, hier staat, dat slaat op deze twee getuigen in openbaring, maar op een hoger niveau slaat het op de gemeente van onze tegenwoordige tijd. Maar ja, dat is natuurlijk niet in een paar woorden uit te leggen, maar ik kan het dus wel even meedelen. Maar nou, wij terechtkomen in openbaring 12. En want daar vinden we de 70ste week van Daniël vermeld in vers 6. Want daar is weer sprake van 1260 dagen. Zijn dat dezelfde 1260 dagen als in hoofdstuk 11? Nee, het is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daar vinden we het beroemde plaatje. Spreekt tot de verbeelding, omdat wij daar vinden één vrouw. Dat spreekt altijd tot de verbeelding. De Romeinen hebben daar Maria van gemaakt. De protestanten hebben daar de kerk van gemaakt. Want de vrouw moet een mannelijke zoon voortbrengen. Dus Maria moet Jezus voortbrengen. Dat is de Rooms-Katholieke variant. De protestantse variant is, die vrouw is de kerk. De bruid mag je niet zeggen, want dan heeft er iets plaatsgevonden wat bij orthodoxen helemaal niet mag natuurlijk. Heb ik begrepen. Ik kan het niet uitleggen, het is nogal ingewikkeld. Maar het idee is dan dat de kerk moet de Christus voortbrengen. En velen die zich evangelisch noemen, geloven dat ook. Ze weten namelijk niet meer wat evangelisch betekent, maar dat terzijde. Die denken dat wij zodanig ons best moeten doen in deze wereld dat dan de Christus komt. Wij moeten de wereld daarop voorbereiden. Of zelfs nog sterker, wij moeten het koninkrijk van Christus hier op aarde uitbreiden. Vooropgesteld dat het er al is dus. Het gaat me stilzwijgend aan voorbij. En wij moeten het uitbreiden, opbouwen enzovoort. Het is wel tragisch, want men gelooft dan dat als we dat compleet gedaan hebben, dan wordt de hele aarde vernietigd en komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus waarom je dat zou moeten doen, ontgaat mij volkomen. Maar er is vast wel iemand die dat theologisch verantwoord kan uitleggen. Maar ik begrijp het niet. Nee. Wat ik begrijp is dat het zo niet in elkaar steekt. Wij bewerkstelligen dat niet. En die vrouw is ook niet de kerk. Het is niet Maria. Het zit er dicht naast, maar het is het niet. De vrouw is Israël. Zoals altijd. In al die visioenen. De vrouw is Israël. En die moet voortbrengen. En voor zover de gemeente een rol speelt in dit soort beelden, wordt de gemeente uitgebeeld niet door die vrouw, maar door het mannelijke kind. Indien een vrouw één knechtje zal gebaat hebben, de vrouw is Israël, het knechtje is de gemeente, is het volk dat daaruit geboren wordt. Of je hebt een ezelin en daarna heb je het ezelsveulen, het jong, mannelijk jong, de colt zeg ik altijd in het Engels, jong ener ezelin, dat is het verhaal. Hebben jullie dat nog? Voor zover het gelovig overblijfsel in het Oude Testament genoemd wordt, is het dikwijls een ezelin met grote nadruk, want dat is uit Israël. Maar de gemeente wordt geacht mannelijk te zijn. Maar goed, dat heb ik eerder gezegd. Wat we hier vinden is een vrouw met zon, maan en 12 sterren. Je kan het nazoeken in de dromen van Jozef. Dat is een uitbeelding van Israël. En anderzijds vind je een grote rode draak, vers 3, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 diademen. Koninklijke hoeden vind ik mooi hoor, koninklijke hoeden, koninklijke hoofddeksels, toch maar. Kronen, weet ik niet wat het maar is. En je wordt geacht dan toch terug te bladeren naar Daniël, omdat het beest verdacht veel lijkt op dat vierde dier uit Daniël 7, toch? En daarna kun je nog verder bladeren, want in hoofdstuk 13 en 14 komt hij voor, en natuurlijk in hoofdstuk 17. Het is de uitbeelding van het antichristelijke rijk. En het rijk wordt gepersonifieerd door de persoon, de figuur zelf, dat is de duivel zelf. Dat is het. En meer hoef je niet te weten. Wat je vindt is dat die vrouw en de draak tegenover elkaar staan, en dat is al heel lang zo. Want de Heer gebruikt wel degelijk Israël, maar ik bedoelde niet het Joodse volk. De Heer gebruikt, niet specifiek althans, de Heer gebruikt Israël om die gemeente te verwekken, om zo te zeggen. Die geboren moet worden uit de vrouw. Zie? En daar gaat het ook naartoe, maar intussen gebeurt er niks. Het staat stil. Dat wil zeggen, het koninkrijk is verborgen. De ongerechtigheid van het werk van de duivel, het koninkrijk van de duivel is verborgen. Maar het is een soort koude oorlog, zal ik maar zeggen. En het wacht op het moment suprême. En, dat is Frans, broeder, ja. Nou, en wat staat er dan? Vers 4. De draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. De gemeente wordt sowieso altijd bedreigd. En waar de gemeente als zodanig openbaar wordt, breekt meteen de hel los. Nou ja, het is de hemel, maar dan van de draak. Hè? Die in vers 9 genoemd wordt. De grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas. Dat is niet volledig, maar dat is voldoende om te weten wie het is. Nu. En dan staat er. En zij baarde een mannelijke zoon, waarna zij volgens Leviticus 7 dagen onrein zou zijn en daarna nog 33. Die heb je toch, 7:33 staat hier al. De 7 van de 7 jaren van de 70ste week van Daniël en dan de daaropvolgende 33 jaar. Zij baarde een mannelijke zoon. Dat is de definitieve geboorte of de voltooiing daarvan van de verwekking, hoe zeg je dat, van de gemeente. En het kind staat er, en zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is de verwijzing naar Psalm 2. Maar eigenlijk, omdat ik in Openbaring 12 ben, is het natuurlijk ook een verwijzing naar Openbaring 3. Nee, 2 is het nog, sorry. Waar staat, wie overwint, 2 vers 26. Wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dat betekent dat deze woorden over de ijzeren roede en het stuk slaan van de pottenbakkersvaten uit Psalm 2 wordt toegepast niet alleen op de persoon van de Heer Jezus zelf, die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, maar ook op de gemeente als zodanig die zijn lichaam is. Die zijn organisatie is, zijn uitvoerende macht, enzovoorts. Heb je dat nog? Ik probeer dus te zeggen dat die mannelijke zoon is niet maar, niet slechts de Heer Jezus in zijn geboorte in Bethlehem. Bovendien, die werd niet weggerukt voor het gevaar. Laat staan tot de troon. Want daarvoor, dan lezen we toch weer, op een lichte wolkenwagen werd de Heer vandaar gedragen, voer u op naar zijn hemelstroon. Jawel, ik vermoed toch dat men de woorden heeft willen ontlenen aan Openbaring 12. Maar dat is niet een wegrukken voor het naderende gevaar. Dat is nou net niet gebeurd. Ze hebben hem gevangen genomen en gekruist. Toch? Nee, dit mannelijke zoon, dat is de gemeente, collectief. Dat hele lichaam van Christus, om zo te zeggen. En die zal worden weggerukt, maar dat is het woord. Weggerukt, dat is het woord uit 1 Thessalonicense 4. Met kracht wegnemen. Zo vaak komt het woord nou ook al niet voor. Hij komt trouwens ook overeen met het Hebreeuws dan vervolgens van Jesaja 57, vers 1, waar het gaat om een rechtvaardige die weggeraapt wordt, maar daarna heet het wel degelijk de rechtvaardigen die weggeraapt worden voor het kwaad. En geraapt vind ik mooi, omdat die letterlijk hetzelfde is als de Engelse term die gebruikt wordt traditioneel, de rapture. Rape is het. Het weg met geweld toepassen. Zie? Haar kind werd weggerukt tot God. Maar let op dat er staat tot God en zijn troon. Het is de voltooiing van de gemeente die inderdaad tot zoon gesteld wordt en geplaatst wordt in de heerlijkheid die aan de gemeente beloofd is. Want wij zijn ervan verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons, die zal geopenbaard worden. Ik lees de zin iets anders, maar het is Romeinen 8. En wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid, zegt het woord. Nou, dat is wat hier gebeurt. Dat wil zeggen, de gemeente wordt weggeraapt, weggerukt tot God en zijn troon. Dat is hetzelfde als het opmeten van de tempel, uit hoofdstuk 11, feitelijk. En daarna gaat de geschiedenis verder. Hoe gaat het dan verder hier op aarde? Hoe werkt dat plan uit? En dan volgt, en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had van God bereid. Dit is net zo goed de verwijzing naar het Oude Testament, die heb ik al eerder genoemd, zonder het op te zoeken, ik heb er echt geen tijd voor. Dus de verwijzing naar Zacharia 14, waar sprake is van een plaats die zo heet. Gereserveerd, toebereid, Azal. Alleen die wordt genoemd in verband met, de Heer zal zijn voet zetten op de Olijfberg en dan vlucht men aan het eind van de 70e week naar die plaats Azal, naar de toebereide plaats. En hier is sprake van het begin van de 70e week feitelijk. De vrouw vlucht naar de woestijn. Die plaats is daar bereid. Ligt gereed. En men zou moeten beginnen met daar naartoe te vluchten, na de opname van de gemeente uiteraard. Nee, vooral, wij hoeven daar niet naartoe te vluchten. Wij zullen opgenomen worden tegemoet in de lucht. Daarvoor hoef je niet eerst naar Petra of zo. Dat is pas wat daarna gebeurt. Men kan vluchten daar naartoe en men kan dat doen gedurende de gehele eerste helft van de 70e week van Daniël. En daarna blijkbaar niet meer, vandaar dat we gelezen hebben in Matthäus 24, dat men niet terugkeert in zijn huis om iets weg te nemen en die op de akker is gaan niet terug in zijn huis om iets weg te halen, enzovoorts. Dat is de laatste mogelijkheid, feitelijk. Eenvoudig omdat daarna de grenzen dicht gaan. Zo gaat dat, als er met geweld wat geregeld moet worden. Het eerste wat je doet is alle deuren dicht. Niemand de deur uit, heet dat. Toch? Nou ja, dat is wat dan gebeuren zal. En wat je hier leest dus, de vrouw vlucht naar de woestijn. Ik geloof dus inderdaad dat die twee getuigen in Jeruzalem prediken en eraan toevoegen dat het is, je komt tot geloof en nou wegwezen. We gaan verzamelen buiten de legerplaats in de woestijn. Per slot had Ezechiël het gezegd, die heb ik niet gelezen met u geloof ik. Hè? Ik zal u bijeen vergaderen, ik zal u samenzetten in de woestijn der volkeren. Dat is Ezechiël 20. Rechtse bladzijde, rechtse kolom, iets boven het midden. Vers? 20 vers 35. Kijk, dan hoort u het dus van de anderen. Zo is dat. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had, van God bereid, opdat ze al daar, zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En die 1260 dagen beschouw ik dus als de aanduiding van de tweede helft van de 70e week van Daniël. Want dan moet men bewaard worden. Dat is de tijd van de grote verdrukking die over het Joodse volk, dan wel over Jeruzalem, dan wel over Israël zou komen. Dus de eerste 3,5 jaar kan men er naartoe vluchten. De tweede helft daarvan zit men daar min of meer vast. Dat is de veilige schuilplaats. De Heer heeft het daartoe bereid. Zo gaat dat. En dat is dus de connectie met de 70ste week van Daniël. Daarmee is nog niet alles gezegd, omdat in vers 14 dat ook nog genoemd wordt. Maar kijk, wat hier beschreven wordt, is niet van de gemeente zal een keer worden opgenomen. En ook niet, ook wordt niet beschreven, Israël zal ooit een keer vluchten naar de woestijn, want dat kennen we al uit het Oude Testament. Maar het wordt ons verteld vanwege de samenhang. De samenhang is die van wat nu volgt. En dat kenden we nog niet. Want daar staat, en er werd krijg in de hemel, oorlog. Er werd, staat er, ik vertaal het niet zo, ik vertaal het met er was. Krijg in de hemel. Want wij weten dat die krijger, die oorlog in de hemel er altijd al was. Die ontstaat niet dan, ooit een keer in de toekomst. Die was er altijd al. Toch? Satan gaat rond als een briesende leeuw zoeken nu weer zelf als lende. Een hemels wezen. En er is strijd in de hemel. Die strijd vind je in het Oude Testament ook genoemd. Wat plastisch in de... In het begin en het einde van het boek Job, maar toen maar. Die strijd was er altijd al. Er was krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En bovendien, u en ik, wij horen tot die boodschappers van Michael, want het is gewoon de gemeente die hier beschreven wordt. Maar ja. Maar wij bevinden ons toch in die strijd en wij zouden daartoe toch onze wapenrusting aantrekken uit Efeze 6 en wat al niet. En we zijn toch met Christus gezet in de hemel en daar is toch die geestelijke strijd. Of in sommige kringen noemt men het de oorlog in de hemelse gewesten. Toch? Dat weet toch iedereen, mag ik hopen? Dat ontstaat niet pas in de toekomst. Weet je wat er in de toekomst gebeurt? Dan wordt die strijd beslecht. Want de slacht van het slagveld enzovoort wordt beslecht. Dat wil zeggen, die wordt beëindigd. Een van beide partijen gaat winnen. Heb je dat nog? En dat is wat hier staat. Er staat, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet overmocht. Ze hebben niet vermocht. Ze konden geen stand houden. En dus... Hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Kortom, zij werden eruit geworpen, Satan en zijn engelen, de draak en zijn engelen. Namelijk, vers 9, de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanus, die de hele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. De aarde kreeg bezoek, buitenaards bezoek heet dat. Al is het volgens mij binnenaards, maar mij maakt het niet uit. Ze komen in ieder geval uit de hemel. Iets wat tot mijn verbijstering wordt tot al een jaartje of 100 minstens aangekondigd. Ja, ik heb daar literatuur over waar het in staat. Dat is helemaal geen christelijke literatuur, heeft met de Bijbel ook niks van doen. Maar men kondigt aan de komst van de grote wereldleraar en van de meesters der wijsheid of zoiets. Dat worden ze genoemd. Dus die ene, maar met een heel gezelschap. Toen ik het ooit onder ogen kreeg, voor het eerst had ik geen idee waar het over ging. Ik heb met verbijstering dat zitten lezen. Ik wist echt niet waar het over ging. Achteraf is het gelinkt aan het boeddhisme en aan Boeddha Maitreya natuurlijk en dat soort dingen meer. En het ligt in de New Age-beweging, ik ken die termen ook. Men verwacht de komst uit het heelal enzovoort. En wij geven trouwens kapitalen uit aan het onderzoek, want wij zoeken in de ruimte naar planeten, want die lui moeten van planeten komen, toch? Of van die sterren, daar is het te heet, denken wij. Dus een planeten, en men roept nu al, er zijn duizenden planeten, miljarden planeten, las ik van de week, zo, vorige week, zelfs een keer... En dan lig ik ongeveer onder tafel van de lach. Van ja, hoe het kan veranderen in een zogenaamde wetenschappelijke wereld. Vroeger was je dan stapelgek. Werd je opgesloten als je zoiets beweerde. En tegenwoordig promoveer erop en geef je de les in. Hè? Wat zei je broer? De genderstudies. Ja, dat is ook. Ja, dat is ook een, dan kun je professoraat in krijgen. Want het is heel moeilijk om te weten of je een mannetje of een vrouwtje bent, schijnt het. Oké, ik ben niet op de hoogte, maar dat wil ik ook helemaal niet. Kom op, zeg. Hoe moeilijk kun je het leven maken? Doe maar. Maar dat er bezoek uit de ruimte komt, wij worden ervoor klaargestoomd. We zitten te wachten. En men zegt, ja, de vraag is niet of het gaat gebeuren, de vraag is alleen wanneer. Nou ja, het gaat gebeuren, ik weet ook niet wanneer, maar ik weet het wel, maar dan zijn wij weg. Want wat hier beschreven wordt, is de opneming van de gemeente, met als gevolg, samenhang, de nederwerping van Satan en zijn personeel. Het is een wisseling van de wacht, heet zoiets, in de hemel. Dat is meteen ook aan het begin van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, daarvoor, nog een keer, officieel weet ik niet hoe ver daarvoor, maar luister hier. Een vrouw bevalt van een knechtje. Daarna is ze 7 dagen onrein. Begint dat meteen te tellen of zit er nog wat tussen? Uitstel, kairos. Dat is toch meteen, vanaf diezelfde dag begint dat toch te tellen. Dat is ruim genomen hetzelfde jaar dus. Want het gaat over 1 dag en 1 jaar en dat soort dingen. Dus hetzelfde jaar, binnen 1 jaar. Binnen 1 jaar na de opname van de gemeente begint de 70ste week van Daniël. Ik moet eigenlijk zeggen, gewoon in hetzelfde jaar. En hoe dat kan en hoe ze ineens tot zo'n verbond komen, dat laat zich raden. Je krijgt, als de gemeente wordt weggenomen, dat er weliswaar wordt de gemeente gemist, maar tegelijkertijd komt daar een heel contingent van figuren uit de ruimte, op wat voor wijze dan ook. En die, plop, weet u wel, en dan... die worden niet beam me up, Scotty, maar precies andersom. Hè. Beam me down en dan ineens staat daar iemand in de kamer. Wie bent u? Ja, ik kom van Sirius. Teksten hebben ze al uit het hoofd geleerd. Want dat wordt verwacht, hè. Ik kom van Sirius. En dat is een hondster, dat vind ik goed gekozen. De hondster. Maar vooruit. Maar zo gaat dat. Die luiden die duiken dan op. En die van een veel verder ontwikkelde beschaving, want het heet beschaving, dan de onze. En die hebben al die eeuwen toezicht op ons gehouden. En nu zijn ze gekomen uiteindelijk om de mensheid voor te sturen in de vaart der volkeren. Dus eerst moet er nou vrede komen in Jeruzalem. En dan heb je de pracht van een basis om te komen tot een overeenstemming onder het toezicht. Toen zie je het oog van de grote wereldleraar en die man die daarvoor geselecteerd is bovendien om het in de praktijk uit te voeren. Uit Ezo, Amalek, Agag, wie het maar was, die hoorn enzovoort. Dat is wat gaat gebeuren. Dan gaat het spel op de wagen. En dan 3,5 jaar later, dan worden de teugels aangetrokken. En in de loop der tijd worden nog meer teugels aangetrokken. Maar dat is wat gaat gebeuren. En daarvan staat dan, toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, vers 13, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En dat was nog steeds aan het begin van de 70ste week dan dus, hè? Toen hij uit de hemel geworpen werd. De mannelijke zoon naar de hemel, oftewel Michael en zijn engelen compleet, en Satan wordt naar beneden geworpen. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Dat wist je al, want er stond en de vrouw vluchtte naar de woestijn. Toch? En hier staat, de vrouwen zijn gegeven 2 vleugelen, eens groot een arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Azal, de toebereide plaats. Alwaar zij gevoed wordt, tijd, tijden en halve tijd, 3,5 jaar, buiten het gezicht der slang. Kan die haar dan niet zien? Ik denk dat gezicht wat meer is dan alleen zien. Buiten het bereik van de slang. En dat is het in elk geval. En daarna zoek je in het woordenboek maar eens op wat zien allemaal kan betekenen. Dan begrijpt u dat dit een heel normale betekenis is van de term. Buiten het bereik van de slang. Nou goed. En daarna heet het nog, en de draak vergrimde op de vrouwen ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad. Hetgeen betekent dus dat er nog meer geboren wordt uit die vrouw, om zo te zeggen. En dat Israël nog steeds, zoals hiervoor, de oorsprong is van de prediking van het evangelie in de wereld enzovoort. Maar dat is zijn zinnen die spreken over de daaropvolgende 33 jaar uiteraard. Want ja, het begint met de 70ste week van Daniël. En daarna pas krijg je de werkelijke uitvoering van het een en ander. Zowel aan de positieve kant, de opbouw van het koninkrijk van Christus hier op aarde. Vanuit Israël en vanuit Jeruzalem. En aan de andere kant de opbouw van dat rijk van Satan hier op aarde. Die komen elkaar dan uiteindelijk tegen. En dan is het gebeurd. Dan is het... Dat is het eind van de 33 jaar. De eindstrijd der volkeren, zei Johannes de Heer. Armageddon en hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, de val van Babel en namelijk van dat wereldrijk als zodanig alsnog. En daar moet u het voorlopig weer mee doen, want het is alweer de hoogste tijd.